December 2006 benadert Bram Zegers NRC Handelsblad voor een vertrouwelijk gesprek over zijn rol in de zaak tegen Willem Holleder. Zegers is kroongetuige en wil hierover met NRC Handelsblad praten. In een serie vertrouwelijke gesprekken vertelt Zegers over zijn relatie met Wim Enstra, de gevolgen van zijn getuigenis voor zijn privéleven en de angst om uit Nederland te vertrekken. Op 12 maart voerde ik het laatste gesprek met Bram Zegers. Tenminste, dat dacht ik. Op dat moment zou hij binnen enkele weken vertrekken naar het buitenland om daar een nieuw leven te beginnen.
Nou, dat is allemaal grote beslissingen. Dus, ja. En je weet niet, laten we zeggen, waar je naartoe gaat. Ik weet wel het land en ik weet wel de stad, maar hoe gaat mijn leven lopen? Je verliest een hele hoop controle over je leven. Uh-huh. Alles wordt geregisseerd. Uh-huh. Die hele veiligheid die heb ik niet zo hoog zitten hoor. Ik ben niet zo verschrikkelijk bang. Uh-huh. Voor, hoewel ik me wel realiseer, zolang er nog een procedure loopt. Je verhaal dat zou kunnen intrekken of wijzigen of zo, dan loop je wel gevaar. Maar of dat nou echt jaren later nog het geval is en van Holleder, dat weet ik niet.
Maar heb jij je bent getrouwd en je hebt kinderen?
Nee, ik heb kinderen, ja. En die zijn mij tegen, voor zover ze het weten.
Ah. En je bent nog steeds bij, je bent niet meer getrouwd, ben je gescheiden of ben je nooit getrouwd geweest?
Ik ben 20 jaar geleden gescheiden. Ja. Ongeveer, ja, ik zeg eventjes, het is niet een, maar ik heb een vriendin en die...
Maar je hebt nu een andere relatie, zeg maar.
Ja, ik heb een relatie en die is er niet blij mee.
En die, maar die gaat mee? Of?
Die mag mee. Mm-hmm. Ik krijg een belletje op, wat was het, 12 april of... koffer pakken en onmiddellijk naar Duitsland gaan. Zo snel mogelijk. Binnen 3 uur het land uit. Want Van der Bijl is doodgeschoten.
Ja.
En Van der Bijl, dat had ik jou verteld, dat Van der Bijl gewoon getuigen was. Jij zei ja. Dat zeggen ze. Maar hij was het.
Hij was die bedrijf al niet meer gedaan.
Ja. En pas toen ze wisten hoe het gebeurd was, vonden ze het veilig dat ik niet hoefde. Maar dat is heel vervelend, want op zo'n moment was er niks geregeld. Dus dat is een vervelende tijd geweest, met een hoop stress.
Maar dan zit je, maar toen ben je echt gegaan?
Nou, ik had afspraken die dag. Hmm. En ze zeggen, ja, dit is misschien nog niet definitief. Dus toen zei ze, ja, dat is wel heel gek. Als jij nu plotseling op deze dag afspraken met mensen allemaal afzet, zegt. Ja. Kijk ook even een dagje aan. En toen waren we erachter gekomen hoe Van Bijl hoe bekend was geworden.
En hoe was het bekend geworden?
Nou, hij heb gekletst in de gevangenis. Ik had de gedachte dat als ik een jaartje of 2, 3 uit de buurt ben, dat het zat is. En ik had voor mezelf daarvoor gekozen, Fred, maar ja, hoe zie je dat? Ik zeg, nou ja, als ik een half jaar of een jaar lang ergens in een land zit en dan een jaartje in een ander land en dan nog eens een jaartje. Ik heb een Israëlse vriendin gehad, ik ken Israël goed, ik kan een beetje Hebreeuws spreken, ik ben niet Joods overigens. Ja. Maar ik was aan het land. Ik heb archeologie bestudeerd en zo. Ik denk nou, een jaartje Tel Aviv. Weet je, een soort sabbatical. En dan een jaar in Rome. Nou, moet kunnen. Nou, dat vond ik wel. Ja, gaan we het zo doen. Alleen het team getuigen waarschijnlijk zag het heel anders. Ja, Tel Aviv, ben je gek. We gaan zoveel Nederlandse Joden naar Israël toe. En denk je even aan dat jij op alle pagina's van de kranten komt te staan. Want er komen natuurlijk toch foto's, daar hebben overigens, daar maakt jullie een hele goede regels voor hoor. Er komen absoluut, die gaan echt zeggen van jongens, in verband met veiligheid, geen foto's. Na een paar maanden zei een van die jongens, die politiemensen, zei tegen mij, heb je het idee dat je nog terug kan? En ik begreep, ik bedoel terug, ik dacht, terug naar de auto of zo. Nee, ja, het programma. Ik zei, ja, natuurlijk, als ik gewoon mijn mond houd. Stel dat de zitting is op, dat dachten we toen, ergens oktober, november 2006. En ik hou mijn bek tot december, loop in december gewoon door de Kalverstraat en doet niemand nog wat. Maar het was voor hen een beetje een schok dat zij werkten en investeerden en bezig waren met iemand die... aan de andere kant vinden ze ook wel leuk, want ze vertelden mij van het getuigenprogramma. Zij zitten er altijd bij als een van hun mensen verhoord wordt als getuige. Nou, dan verdachten, die maken zo'n gebaar. Weet je, en daar wordt zo'n getuige bang van. En dat is dus iets, ja, dat als volledig dat zou doen. Ja, dat zegt me echt niks hoor. Dat zegt me echt niks. En dat ik ondervraagd word door advocaten die MR voor hun naam hebben staan, dat zegt me ook echt niks.
De kantoren al de heren gehad. Wat je het net.
Bram Moskowitz. Dat vind ik eigenlijk een van de leuke dingen van deze zaak.
Ja, dan komen we zo heen om te praten. Maar goed.
Wat ik mag wel, maar ik vind dat wat ik doe kan niet.
Maar laat ik het anders formuleren. Stond dat jou vanaf het begin voor ogen dat je wist dat je, zeg maar, je vriendin en je kinderen, en misschien zelfs je ex, de moeder van je kinderen, dat je die op een gegeven moment moest confronteren met hetgeen er zou gaan gebeuren, zou kunnen?
Het was me volkomen duidelijk dat ik kan natuurlijk niet tegen mijn vriendin zeggen, schat, sorry, morgen ben ik niet meer. Ik bedoel, ik doe dit niet om een puinhoop achter te laten.
Nee, mag
niet. Dus ik heb natuurlijk, hoopte en hoop ik nog steeds dat mijn vriendin denkt van nou, ik ga mee. Ja, en als er niet mee gaat, dan denk ik dat ik sneller terugkom. Dan hebben we ook een regeling in de overeenkomst dat ik versneld terug mag komen. Nou, dat vinden ze ook helemaal niks hoor. En dat er dan ook bepaalde veiligheidsmaatregelen rond mij getroffen worden. Dus ik heb, wat dat betreft, zeggen zij, ja, je krijgt echt een VIP-behandeling. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Twee keer per jaar je kinderen zien. Nou, het is toch wat. Maar goed.
Maar twee keer per jaar je kinderen zien, dat is neem ik aan zo'n detail wat niet in het stuk mag komen.
Denk ik.
Maar goed, je hebt een moment gehad dat je je hebt je kinderen mee geconfronteerd, je hebt je vriendinnen mee geconfronteerd. En op een gegeven moment heeft jouw vriendin, is er een moment gekomen dat zij heeft gezegd van Bram, ik ga niet mee.
Dit verdien ik niet.
Maar dat moet buitengewoon moeilijke momenten zijn.
Dat is zo.
En denk je dan van ik haal mee op? Of
denk je dan?
Nou, waar haal je dan de moed vandaan om het toch door te zetten?
Nou ja, je hebt natuurlijk ook twijfel. Ja. Het is niet een beslissing waar ik zelf al 100% achter sta. Dat is heel moeilijk, maar ik herinner me de punten waarvan je denkt, ik moet dit toch doen. Ik luister s'avonds om 11 uur naar Business News Radio en ik hoor Tonke Scherpema. Weet je wel, die rechter uit Amsterdam, die nu voorzitter is van de Vereniging van Rechtspraak, geloof ik. En die zegt, hoe kunnen we ooit de zware criminaliteit aanpakken als je iedere keer ziet dat criminele getuigen onder druk zetten en niemand durft te getuigen? Want getuigenbewijs is zo belangrijk om een zaak rond te krijgen. Ja, en dan denk je, nou ja, ik ben in een situatie verzeild geraakt dat ik dingen weet die van belang zijn voor een strafzaak. En Edmund Burke heeft eens gekregen, dat las ik vooral, dat zie ik daar. For evil to succeed, good men only have to do nothing. Zoiets dergelijks. Weet je, als iedereen gewoon zijn bek blijft houden, dan had je kans. Ik wist natuurlijk niks van dat vuurwapen, maar had je kans dat alleen dan weg zou komen met wat er gebeurd is. En Wim heeft mij gezegd, Bram, als ooit wat bij mij gebeurt, onthoud goed, volledig heeft het gedaan. Ja, ik neem dus aan dat Wim het op prijs zou stellen, dat ik een stap zou zetten zoals ik die dan overweeg te zetten. Ik heb gezegd, ik doe het niet alleen om Wim. Ik doe het ook omdat deze zaak, die wordt door in ieder geval de zaakofficier gezien als de grootste strafzaak sinds de Tweede Wereldoorlog. Echt een van de grootste zaken die er ooit geweest is. En voor hen is een horror scenario dat Holleda niet veroordeeld wordt. Mm. Want dan is er nooit meer een officier die hem aangepakt. Mm. Dan is hij in feite de baas. Je doet het ook voor de samenleving. Want dat, het is te erg. Ik heb gezien wat de consequenties zijn in het leven van Wim als je de politie niet meer kan vertrouwen, omdat er corrupte mensen zitten, als er gelekt wordt, als... en dat is het einde van de rechtsstaat.
Maar begrijp je kinderen?
Nee. Nee. Die van 27, die gaat volgend jaar, ergens in maart of april, krijgt daar waarschijnlijk een baan in Amerika. Die van 25 is makelaar in opleiding, doet de cursus vastgoedmanagement. Die komt ook wel terecht. Mijn dochter heb ik er niet aan gezegd. Die is 17. En vind ik gewoon een te groot veiligheidsrisico. Die kan erover praten met een vriendje in dolle bui of weet ik veel. En
dus die weet van niks?
Die weet van niks. Ik heb het idee dat, kijk, ik ben niet... Ik ben niet lid van een organisatie die wat met Holleda heeft. Ik klap niet uit de school. Een van de redenen waarop zo'n organisatie loopt, is gewoon vrees dat je doet wat de leider niet goed vindt. Want het enige middel dat ze hebben, ja goed, ze kunnen een keertje elkaar staan, maar eigenlijk het enige middel om de orde te handhaven, dat is doodschieten. Nou, dat geldt voor mij niet. Ik sta er buiten, ik ken Holleda, maar ik heb hem nog nooit een centrum aangenomen, nooit een centrum gegeven. En verder, wat ik zeg is, om het maar wat pathetisch te zeggen, waar. Ik verklaar ook dingen waar Fred en Koos niet blij mee zijn, die een zwarte vlek werpen op die mensen. En ik zeg ook, ik weet niet of Holleda de moord heeft gepleegd. Dus ze zullen niet denken, ik lap. Wat Holleda zal niet denken, zegen ze lap mij erbij. Maar ik hoop dat dat een factor is die, kijk, aanvankelijk zal behoefend zijn. Maar ik denk dat in de loop van de tijd dat een beetje wegzakt. Ook omdat er is een studie gemaakt van hoe hij opereert. En hij vermoordt alleen als het rationeel zin heeft. Van de pijldoden, dat was heel zinvol, want die zou vermoord worden voor de rechtercommissaris. En een verklaring voor de rechtercommissaris is veel meer waarde dan een verklaring die is afgelegd tegenover een officier van justitie. Nou, dus dat moest. Maar Holleda is niet zo dat hij razend wordt, pistool trekt en meteen iemand laat doodschieten. Daarvoor is hij gewoon te goede crimineel. Dat soort dingen doet hij niet. Ja, je moet hem niet provoceren en niet boos maken. En de eerste tijd zal hij mij zeker uit de weg geruimd willen hebben. Maar of dat op de langere termijn zal gelden, dat betwijfel ik. En verder heeft het ook niet zo gek veel nut, want mijn verklaring is zo gedetailleerd en is ook, eigenlijk ben ik al 2-3 maanden na de moord begonnen te verklaren. En ik heb ook dingen in die tijd opgeschreven en ik weet soms tijdstippen van telefoongesprekken, want Fred en Koos ging natuurlijk strikvragen stellen van hoe ze precies vertellen, hoe vaak heb je op die dag gebeld met Wim? Nou, 5 keer of zo. Ik zat daar en weet die en toen. Ik zei, hebben jullie daar wat aan? Ja, daar hebben we wat aan, want we weten van anderen een aantal dingen. En ik bevestig dus de verklaring van wel 8 of 9 andere mensen op punt. Dus ik denk dat door gewoon de waarheid te vertellen, dat je risico van wraak een beetje tracht te minimaliseren. Maar dus, ja, nogmaals, ik doe het niet gewoon voor een lijk, maar ik doe het ook omdat ik echt bezorgd ben over de gevolgen van dit soort activiteiten. Het kan niet, eigenlijk. En dan moet je denken van, ja, als je gaat om een hoger doel.
Wat zegt je vriendin als jij dit vertelt tegen haar?
Nou, dat is heel mooi. Dat begrijpt ze, begrijpt het ook wel. Maar ze zegt, ja, als het 3 jaar is of 4 jaar en... ja, en je komt terug en het zou goed kunnen gaan, ja, wie weet, of misschien na een jaar dat ik denk ik mis je zo verschrikkelijk. Alleen het zal heel moeilijk worden om na een jaar nog contact met elkaar op te nemen, want dat mag dan niet meer. Als zij zegt nee, ik doe het niet, dan worden er ook geen regelingen in het programma getroffen voor haar.